Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan nu luisteren naar Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. 116, het eerste vers. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 116 en daarvan het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Psalm 116, het tweede vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald te hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, willen samen uit de Bijbel lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs en daarvan hoofdstuk 4. Wij lezen Efeze 4. Efeze 4, noem ik u als schriftlezing. Zometeen in de preek gaat het vooral ook eventjes over de versen 17 tot met 24. Maar die staan ook in een context, dus we lezen toch het hele hoofdstuk eventjes. Efeze 4, en daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Opdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar Hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God, dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen aan wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goed, dat nuttig is tot opbouw, omdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. We willen dan straks in de preek luisteren naar zondag 16 van de catechismus opnieuw. Maar laten we eerst nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, grote God in de hemel, zo mogen we opnieuw naar uw woord luisteren, Heere. Dat is een gave van u. Vanmorgen mochten we niet alleen het woord horen, maar het ook zien. De doop die bediend mocht worden in het midden van de gemeente, en het kwam in de schriftlezing zojuist nog even terug. Eén geloof, één Heere, één doop. Heere, die doop die verbindt ons ook aan elkaar en aan u. U hebt zelf die band gelegd. En Heere, zo mogen wij dan opnieuw ook luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dan hebben wij opnieuw uw Heilige Geest nodig. Want het is die Geest die ons in alle waarheid leidt. Het is die Geest die ons duidelijk maakt waar het in uw woord om gaat. En wat ook nodig is voor ons, ook in de omstandigheden van ons leven. En Heere God, dan kent u ons allemaal, zoals we hier zitten. Zoals we meekijken, meeluisteren. En dan willen we u vragen, geef dat er ook voor ons allen een woord bij zal zijn. Een woord van u. Heere, wij danken u dat wij ook de catechismus hebben gekregen. Er staat zo ontzettend veel in. En we hebben dat onderwijs ook nodig. Om elke keer ook weer bij de hoofdlijnen van het christelijk geloof gebracht te worden. Om te zien, ja, ook de lijnen die door uw woord heen lopen. Wilt u zelf ons dat onderwijs dan ook geven? En dat we zo ook, ja, dichter bij u komen, Heren. Want het is niet alleen dat ons verstand nu, ja, volgestopt wordt met kennis, in tegendeel. Het gaat u juist ook om ons hart en dat gaat niet buiten het verstand om. Maar u wilt toch ook tot ons hart ook spreken, Heren. En doe dat, ook deze middag. Heren, dan komen we bij u. We hebben nog steeds te maken met al die maatregelen rondom de corona. En het valt ons niet altijd mee, Heere God. En we kunnen er misschien soms ook wel eens wat opstandig onder zijn. Maar we willen u toch bidden en vragen. Geeft u dat wij kracht krijgen van u om het ook vol te houden, geduld. Dat we ook zullen zien, ook in deze dingen, op uw Zoon, de Heer Jezus. Hij heeft verdragen. Hij heeft veel meer verdragen dan wij ooit verdragen hebben in ons leven. Geef ons dat wij ook zo uit hem de kracht mogen krijgen. Kracht in alle omstandigheden van het leven. U kent ons allemaal, u weet, van mensen die worstelen met ziekte, met moeite. We denken opnieuw aan meneer Van der Plas in het ziekenhuis, wil hem toch gezondheid geven. Heren, maar ook anderen die ziek zijn, die misschien ook getroffen zijn door het coronavirus. Maar we denken ook aan allerlei noden en zorgen, ook in de psyche. Overspannenheid, depressie, andere psychische klachten. Heere, geeft u ons ook dan uw kracht en uw nabijheid. En dat we dat soms ook mogen ervaren, Heere. We kunnen soms als we terugkijken zien dat u erbij was. Maar Heere, we hebben soms ook in onze aanvechtingen, in onze nood, zo nodig dat u, ja, ons opzoekt. En dat u ook woorden van genade en van vrede tot ons spreekt. En misschien mocht het vanmorgen zo zijn, misschien mag het ook vanmiddag zo zijn. Heere, wij hebben ook niets verdiend. Wij belijden u ook dat u ons nog zoveel mooie en goede dingen geeft. Dat we nog samen mogen komen. Dat we nog een doopdienst kregen vanmorgen, Heere, zoveel goede dingen. U moet ook de lof daarvan krijgen. En Heere, dan brengen we dat ook allemaal bij u. Zorgt u daar zelf ook voor, Heere. Denkt u aan hen die op afstand met ons verbonden zijn, ook deze middag. Geeft u concentratie, geeft u alles wat in de weg kan staan om te horen wat u zegt, dat het weggenomen wordt van ons. We hebben soms van die afleidende gedachten. Neemt u het weg, Heere God, en geef u ons alles wat nodig is. We mogen u danken voor veel goede dingen die u geeft. Hebben we u vanmorgen al gedankt voor de uitslag die Arjen Walhout kreeg. Wil u opnieuw daarvoor danken en ook voor familie Walhout bidden. Geeft u wat nodig is. Heere, wij zijn in alles zo afhankelijk van u. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor mensen die u niet kennen of mensen die van u vervreemd zijn. We vragen u, wilt u ze zelf in het hart ook grijpen? Geef dat uw evangelie overal mag klinken, ook vandaag. En dat waar het klinkt, dat daar ook mensen ingewonnen mogen worden. Voor de koning, voor de Heer Jezus Christus. Heere, zo bidden wij u. Zo vragen wij u. Zo roepen wij tot u. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan wilde ik eerst maar laten we eerst een afkondiging doen. U wordt natuurlijk alle uitgenodigd voor de dankdienst aanstaand woensdagavond. Voor zover u erbij kan en zich in kan schrijven. Maar voor de kinderen, en dat is toch ook wel belangrijk om dat nog even te zeggen. De kinderen zijn ook 's middags uitgenodigd met hun ouders. Ook daarvoor is het wel nodig om in te schrijven. Maar we verwachten daar niet dat we heel snel vol zullen zitten, zodat er niemand meer bij kan. Goed, tot zover de afkondiging. Dan wil ik nu eerst toch de zondag uit de catechismus lezen, waar de preek over gaat. Vorige keer, toen ik uit de catechismus spreekte, heb ik ook gepreekt over zondag 16. En toen had ik eigenlijk gedacht om dat in zijn geheel te behandelen. En dan wilde ik wat minder aandacht geven aan vraag en antwoord 43 en 44. Maar goed, ik heb daar toen helemaal geen aandacht aan gegeven en ik wil ze toch ook niet overslaan. Dus in deze middagdienst wil ik opnieuw stilstaan bij zondag 16. En we hebben toen ook al best wel heb ik wat gezegd over vraag en antwoord 42. Maar daar moet ik dan toch nog wat meer over zeggen. Dus ik wil graag met u lezen zondag 16, vraag en antwoord 42, 43 en 44. En we lezen daar in de catechismus het volgende. Vraag en antwoord 42, daar wordt ons gevraagd: zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En vraag en antwoord 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord: dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offer van dankbaarheid opofferen. En vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar neergedaald de helle? En het antwoord: opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd ben en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16 van de catechismus. Dan willen we nu gaan zingen als inleiding op de preek opnieuw, psalm 116. En dan het derde vers: och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God: hij is mijn liefde waardig. 116, vers 3. Nou ja, zingen we. Thuis kan dat. En hier in de kerk met ons hart. 116, vers 3. Gemeente, even ter herinnering. Het gaat in zondag 16 over het lijden van de Heer Jezus en dan in het bijzonder over zijn sterven, zijn begraven worden en ook zijn neerdaling in de hel. Nou, vooral over dat laatste is behoorlijk wat te doen. In de kerkgeschiedenis is dat nog wel eens wat verschillend uitgelegd. Daar wil ik ook wel iets over zeggen. Maar voordat we daar naartoe gaan, toch eerst iets meer over vraag en antwoord 43. Daar steek ik maar eventjes in. Want als je die vraag en dat antwoord even op je in laat werken, dan is dat wel een beetje een bijzondere vraag eigenlijk die daar gesteld wordt. En het zou een beetje kunnen lijken alsof de opstellers van de catechismus die vraag er eigenlijk een beetje tussen gefrommeld hebben, hè? Want de catechismus die heeft het in de vorige zondag, zondag 15, al gehad over de kruisiging van de Heer Jezus. Dat hij gekruisigd is, wat we ook vanmiddag weer samen beleden hebben. En we weten ook hoe die kruisiging is afgelopen. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook, hè? Wat gebeurde er nadat de Heer Jezus, ja, hoe liep dat af dat de Heer Jezus gekruisigd werd? Nou, hij stierf aan het kruis. En daarna is hij van het kruis afgenomen. En daarna is hij begraven. Dat weten jullie ook. En nu behandelt de catechismus al die gebeurtenissen, kruisiging, sterven en begraven, netjes in volgorde. In zondag 15 de kruisiging en vraag en antwoord 40 sterven, vraag en antwoord 41 begraven. En dan in vraag en antwoord 42, dan komt nog even de vraag eigenlijk van ja, waarom dan als de Heer Jezus gestorven is, moeten wij ook sterven? En die vraag die volgt dan ook nog min of meer logisch, hè, vanuit de vorige vragen. En dan ineens, dan lijkt het alsof de schrijvers van de catechismus zich bedenken, oh wacht even, we zijn nog iets vergeten. Want dan zeggen ze, ja, wat krijgen wij nog meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Dus dan gaan ze weer terug naar het kruis. Ze hebben het begraven worden al besproken en weer terug naar het kruis. Waarom nou? Nou ja, zou iemand kunnen denken, daar krijgen ze natuurlijk niet genoeg van. Er is ook zoveel te zeggen over het kruis van de Heer Jezus. Hè? Paulus, de apostel Paulus, die had dat ook, want hij zegt, ik heb onder u niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En het zij verre van mij dat ik zou roemen, dat zegt hij op een andere plaats, anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Dat kruis van de Heer Jezus is heel belangrijk in het evangelie. En het is ook, ja, wat de Heer Jezus daar gedaan heeft. Wat hij daar verdiend heeft, dat offer wat hij daar gebracht heeft, dat is zo rijk. Daar krijgt de catechismus gewoon geen genoeg van. En ik hoop dat u daar ook geen genoeg van krijgt. De genade van de Heere God, die schittert in het kruis. En die is zo groot, en die raakt niet uitgeput, hè, wat je allemaal kunt vinden aan de voet van het kruis. Dat is waar, gemeente. En dus is het wel logisch dat ze, ja, als ze dan wat vergeten zijn om over het kruis te zeggen, dat ze daar nog even op teruggrijpen. Maar er is hier toch iets meer aan de hand. En daarom is het toch ook belangrijk dat we nog een keer naar vraag en antwoord 42 kijken. Ik zei al, die vraag is wel logisch, hè, die daar gesteld wordt. En nou, daar hebben we het vorige keer ook, toen ik uit het catechisme spreekte, ook over gehad. Hè. Als de dood een straf op de zonde is, en de Heer Jezus is gestorven, ja, dan is de straf op de zonde betaald. En waarom moeten wij dan ook nog sterven? En met wij bedoelt de catechismus dan iedereen die ook in de Heer Jezus gelooft. Dat is eigenlijk niet eerlijk, zou je kunnen denken. De straf op de zonde hoeft niet twee keer betaald te worden. Hè? Als de Heer Jezus de doodstraf onderging in de plaats van misdadigers die de doodstraf verdiend hebben, ja, dan hoeven zij toch niet nog ook nog te sterven. En de catechismus zegt dan ook, onze dood is geen betaling voor onze zonde. En opnieuw, dan bedoelt de catechismus met ons, allen die in de Heer Jezus geloven. Als je in de Heer Jezus gelooft, is de dood voor u, voor jou, van karakter veranderd. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, hè? De Heer Jezus, die heeft voor alle die hem kennen, ja, eigenlijk de straf betaald. En daarom is die dood nu geen straf meer. De prikkel is weg uit de dood. De prikkel van de dood is de zonde. En nu is die dood veranderd niet meer iets negatiefs, maar zelfs iets positiefs geworden. En ik was daar misschien de vorige keer niet helemaal duidelijk in, want ik kreeg van iemand een vraag en die zei, ja, maar is dat dan voor iedereen zo? Hè? Omdat de Heer Jezus gestorven is daarom de dood dan voor niemand meer een straf op de zonde? Nou nee, dat is alleen als we echt ook de Heer Jezus mogen kennen en met hem leven en in hem geloven. Dan is de dood geen betaling meer voor de zonde, geen straf meer. Kijk, als we de Heer Jezus niet kennen, ja, dan blijft het wel de straf van God, hè? En er zijn maar twee mogelijkheden. Of we kennen de Heer Jezus en we leven met hem, of niet. De Heer Jezus draagt onze straf, of wij moeten die straf dragen. En inderdaad, die dood, ook die tijdelijke dood, hè, onze lichamelijke dood, hoort bij de straf op de zonde. Dus alleen voor hen die de Heer Jezus kennen, is die dood veranderd. Ja. Ja, is die dood zelfs winst? En dat is wat Paulus ook zegt. Het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nou, dat is wel heel wonderlijk, hè, als je dat kan zeggen. De dood is iets goeds geworden door het sterven van de Heer Jezus voor mij. Is geen verlies meer, maar winst. Paulus, hoe kun jij dat nou zeggen? Nou, ik denk dat Paulus helemaal met de catechisme zou instemmen. En het zou zeggen, ja, dat is omdat de Heer Jezus met zijn sterven voor mijn zonde betaald heeft. En nu is die dood voor mij ook een doorgang naar het eeuwige leven. Nou mag ik door de dood heen, ja, en mijn heiland bij de Heer Jezus komen. Gemeente, dan zien we hier dus ook wel hoe groot de kracht van het sterven van de Heer Jezus is. Als de dood die zo verschrikkelijk is. Hè, en wie van ons willen graag sterven? Nou, niemand toch, hoop ik. De dood heeft iets afschuwwekkends. Maar door het lijden en sterven van de Heer Jezus kan dat karakter van de dood zo totaal en radicaal veranderen. En kun je dat dus ook zo gaan ervaren in je leven. Hè? Paulus die zegt het, als ik sterf, ja, dan mag ik altijd bij de Heer Jezus zijn. En dat is het verreweg het beste. Wat een wonder als je dat mag weten in je leven. Net als Paulus de Heer Jezus hebt leren kennen. En daarom ook anders naar de dood kijkt. Paulus die schrijft ook wel in dat gedeelte wat ik nu aanhaal. Hè, sterven ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Hij schrijft daar ook wel, ja, zegt hij, de Heere God die heeft nu nog een roeping voor mij op aarde. Ik moet hier nog op aarde zijn. En hij had nog allerlei gemeentes waar hij ook aan het werk was. En hij schrijft een brief aan de Filippenzen, daarin schrijft hij die woorden. Hij zegt, en daarom moet ik ook nog hier op aarde zijn. En ik wil natuurlijk ook de raad van God uitdienen. Ik wil doen wat God mij opdraagt. Hij heeft ook liefde tot die mensen. Tot die Filippenzen, tot zijn gemeenteleden zou je kunnen zeggen. En zegt, ja, als ik hier nog moet blijven op aarde, dan is het ook goed als dat Gods weg is. Maar ik verlang wel naar de Heer Jezus. En ik wil wel heel graag bij hem zijn. Dat is echt wel het beste, zegt hij. En dus, dat is misschien ook wel goed om dat er wel even bij te zeggen. Het is niet zo dat als Paulus zegt, de dood is voor mij iets positiefs. Dat Paulus een soort, hè, dat heb je natuurlijk tegenwoordig. Dat mensen zeggen, nou ja, mijn leven is voltooid, geef me maar een spuitje. Een levensmoe. Nou, zo is het bij Paulus helemaal niet. Hè? Het is ook niet zo dat hij het leven niet meer aan kon of zo. En dat hij zegt van ja, het is zo moeilijk hier op aarde. Was ik nou maar in de hemel? Nou, dan was ik tenminste van al die ellende hier beneden af. Nee, Paulus die verlangt om bij de Heer Jezus te zijn. En zoals je kan verlangen naar je geliefde als je misschien op reis bent en je bent ver weg. Zo verlangt Paulus naar Christus. Dat is wat anders. Dat voelen we wel aan, denk ik, hè? Als je hier de Heer Jezus mag kennen, dan is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. En dan zegt de catechismus nog iets in het antwoord van vraag en antwoord 42. Want, zegt de catechismus, als Gods kinderen sterven, dan is er iets dat gaat niet mee het eeuwige leven in. Ja, zegt u, maar je kan helemaal niks meenemen, hè? Als je sterft, dan moet je alles achterlaten. Al je spullen en je geliefden, de mensen waar je zo hartelijk aan verbonden bent. En dat kan het sterven ook voor een kind van de Heer wel moeilijk maken. Hè? Ja, je moet soms ook losgemaakt worden van je geliefden. We hebben het wel eens over stervensgenade. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Dan moeten we daar ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Sommige mensen die maken dat helemaal los van de levensgenade. Levensgenade is stervensgenade en andersom. Als je met de Heer leeft, dan kun je ook met de Heer sterven. Dus je moet niet zeggen van, nou ja, als het ooit zover komt, hè, dan zal ik wel stervensgenade. Dan heb ik wel stervensgenade. Nee, je hebt nu genade nodig. Nu, vandaag. Dat je nu vandaag de Heer Jezus kent. En dat nu vandaag die dood voor jou en voor u en voor mij van karakter verandert. Dat hebben we vandaag nodig. Levensgenade, daar komen we zo dan ook nog even op. Maar stervensgenade, ja, dat heb je ook nodig. Want dan moet je wel die overgang maken. En dan moet je wel je geliefde ook hier op aarde loslaten. En nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè. Dat de Heer je ook op dat moment nabij is en je ook losmaakt. Jazeker. Maar goed, dat was eigenlijk even een zijspoor. Ik moet even zoeken waar ik gebleven ben, gemeente. Iets achterlaten. Wat moet je achterlaten als je sterft? Je geliefde, maar dat bedoel ik nou niet. Nee, er is iets anders. Wat laten Gods kinderen achter? Nou, dat is iets wat hen helemaal niet zwaar valt om achter te laten. Integendeel. Iets waar ze ontzettend blij mee zijn. Omdat ze dat eindelijk achter zich mogen laten. Wat is dat? Nou, dat is de zonde. En het zondige bestaan. Wat je hele leven zo zwaar mee hebt. Waar je zo mee te strijden hebt. Die strijd op leven en dood waar je zo'n last van hebt. Waar je zoveel verdriet van hebt. Als een kind van de Heere God zijn of haar ogen sluit. Ja, dan zijn ze daar voor goed van verlost. Want, zegt de catechismus, door het sterven van de Heere Jezus is onze dood nu ook geworden een afsterving van de zonde. He, dus ook daarin is de dood van karakter veranderd. Het is een afsterving van de zonde geworden voor de kinderen van God. Gemeente, dat is ook een troost. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar zou je daar niet graag van verlost zijn? Van je zonde? Om dat eindelijk af te mogen leggen? Om eindelijk de Heere God zonder enige belemmering groot te maken? Het is al zo moeilijk, hè, dat we niet kunnen zingen. Dat we daarin de Heere God niet de eer kunnen geven. Maar ja, dat in je leven nou de Heere de eer geven. Dat is ook zo onmogelijk. Die zonde die kruipt steeds overal weer tussen en zo. En nou tekent de catechismus hier een heerlijk vooruitzicht. En zegt, ja, met de dood, dan is dat afgelopen. Voor allen die van Christus zijn, is het een afsterven van de zonde. En dat is de dood dus ook geworden door dat kruis van de Heer Jezus. Het kruis van de Heer Jezus, dat zorgt ervoor dat je eenmaal helemaal vrij zult zijn van de zonde. Gemeente, dat is toch iets om dankbaar voor te zijn. Maar je moet er toch niet aan denken, ik moet er niet aan denken, dat je altijd door moet gaan met zonde. Dat je daar nooit meer los van zou komen. Dat dat ook bij je zou blijven na de dood. Dat is toch een onverdraaglijke gedachte. En als de Heer Jezus nou niet gestorven was, dan was dat zo geweest voor u en voor mij. Dan hadden wij dat zondige bestaan, dat hadden wij nooit kwijt kunnen raken. Maar doordat Hij gestorven is, heeft Hij het voor ieder die in Hem gelooft verdiend en bewerkt. Dat hun dood nu een afsterving van de zonde is. En dan hoor ik het Paulus uitroepen in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, daarmee bedoelt hij niet dat hij uit zijn lichaam wil verlost worden, maar het lichaam van deze dood. Hè, dat gaat over dat lichaam van de zonde. Dat gaat over die oude mens die mee moet slepen. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, er komt een moment dat ik die oude mens mag afleggen. Dat ik hem kwijt ben. O Heere God, dank u wel. Er komt een keer een eind aan. Een einde aan dat bestaan. Er komt een moment. Ja, hoe zeggen ze dat wel eens? Bij de laatste snik. Dan sterft het eigen ik. Dat moment komt. Nou gemeente. Dat is een troost. En dan komen we bij vraag en antwoord 43. En daar wordt ons dan eigenlijk nog een troost aangereikt. Want ja, het is dus zo dat bij de dood, hè, Gods kinderen volledig afsterven aan de zonde. Dan is het definitief voorbij. Dat is een troost. Maar nou hoef je gelukkig niet tot dat moment te wachten. Dat zegt eigenlijk vraag en antwoord 43. Het is niet zo dat die zonde, ja, dat je daar nou je hele leven onder de macht van de zonde moet leven. Nee, het is anders. En dat de Heer Jezus gestorven is, dat geeft ook nu al, vandaag, nut. Dat is de vraag ook, hè. Wat voor meer nuttigheid krijgt u uit het lijden en sterven van de Heer Jezus? Ook nu al. De afsterving van de zonde begint niet pas als je op je sterfbed ligt. Nee, veel eerder. Daar gaat het over in vraag en antwoord 43. Door zijn dood zorgt de Heer Jezus er niet alleen voor dat onze dood van karakter verandert, maar hij zorgt door zijn dood er ook voor dat ons leven van karakter verandert. En wie door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is, die mag iedere dag ook de kracht van de dood van de Heer Jezus in zijn leven ervaren. Hoe dan? Nou, dat zegt antwoord 43. Wat staat daar? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offer van dankbaarheid opofferen. Gemeente, is dat geen prachtig antwoord? Er gaat kracht uit van de dood van de Heer Jezus. Iedere dag. Wat één keer gebeurd is op Golgotha, dat heeft nog steeds waarde en betekenis in het leven van alle die in de Heer Jezus geloven. En zij krijgen daar kracht uit. Dat is wat dit antwoord zegt. Een kracht waardoor er nieuw leven komt. En waardoor de zonde in het leven van de zijnen gedood wordt. En waardoor ze zichzelf aan hem mogen opofferen. Nou, dat is wat. Dat is toch prachtig. Dat is toch even mooi als je dit leest. Een heerlijk antwoord, gemeente. En ja, hoe moet ik het omschrijven en hoe kan ik het uitleggen? Hoe kan ik het u vertellen wat hier nou eigenlijk staat? Je kunt het, denk ik, eigenlijk beter aanvoelen En beleven als dat je het kunt zeggen. Ik ga het toch proberen. Ik zei al, iedereen die in de Heer Jezus gelooft en aan het feit dat hij gestorven is, gekruisigd, gestorven en begraven. Iedereen die werkelijk in hem gelooft, die zal die kracht ervaren in zijn leven of in haar leven. Want door de kracht van die kruisdood verandert mijn leven, verander ik zelf. Ik word een nieuwe mens. En mijn oude mens, die gaat eraan. Wat wil dat zeggen, de oude mens? Ja, we kunnen niet zeggen, hè, en sommige mensen die doen dat zo, die zeggen ja, mijn oude mens die liet me dat doen. Nee, zo kunnen we het niet zeggen. De oude mens, dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf voor zover ik hoor bij Adam. Dat ben ik. Met mijn boze lusten en met mijn zondige aard. Dat ben ik zoals ik ben van natuur. Een gevallen Adamskind, dat is mijn oude mens. En mag die leven, die oude mens? Nou, zegt u het dus. Nee. Die oude mens die mag niet leven. Die moet gekruisigd worden. Die moet gedood worden. Die moet begraven worden. En dat kan ook. Door de kracht van het kruis van de Heer Jezus Christus. Door het geloof word ik zo aan de Heer Jezus verbonden. En word ik zo één met de Heer Jezus. Dat wat met hem gebeurd is, ook met mij gebeurt. Wat hem is overkomen, hij werd gekruisigd, gedood en begraven. Dat gebeurt ook met mij. Ik word gekruisigd, ik word gedood, ik word begraven. Ik sta op tot een nieuw leven. Gemeente, wat een wonder is dat. Deze kracht van het kruis van de Heer Jezus in je leven te ervaren. De catechismus zegt dat onze oude mens gekruisigd, gedood en begraven wordt. En daardoor regeren de boze lusten van ons vlees niet meer in ons. Nou, weer zoiets, hè? Weer zo'n uitdrukking. De boze lusten van ons vlees, waar moet ik dan aan denken? Nou, misschien dat er meteen mensen zijn die dan denken, hè, aan seksualiteit, aan seksuele begeerten. Maar gemeente, dan maken we het een beetje te nauw, hè? Zeker, ook verkeerde seksuele begeerten kunnen daarbij horen, absoluut. Maar het is veel breder dan dat, hè. Het minste verlangen tegen één van de geboden van God is een boze lust van het vlees. Hè, of dat een aandrang is om overspel te plegen. Of dat een aandrang is om te liegen, of om iets te stelen, of om, nou ja, onachtzaam met de dingen om te gaan, of noemt u het maar op. Die boze lusten van het vlees, dat is alles wat uit die oude natuur opborrelt eigenlijk. Alles wat je aanzet tot de zonde, aanzet tot het overtreden van Gods geboden. Alles wat tegen de Heere God ingaat. Nou, doordat door de kracht van de Heer Jezus onze oude mens gekruisigd is, gedood en begraven wordt, regeren die boze lusten niet meer in ons. Dat wil zeggen dus dat ze ons niet meer beheersen. Dat wil zeggen dat wij niet meer beheerst worden door verkeerde verlangens. Zijn ze er dan helemaal niet meer, die verkeerde verlangens? Nou, dat weten we wel beter, denk ik, hè? Ze zijn er nog steeds. En juist iemand die aan de Heer Jezus verbonden is, die heeft daar ook zoveel last van, hè? Daar heb je tegen te strijden. En niet in eigen kracht, maar in die kracht van de Heer Jezus Christus. In de kracht van zijn kruis. Maar ze beheersen je niet meer. Die boze lusten van het vlees, die beheersen je niet meer. Ze hebben je niet meer in hun macht. Ze hebben het niet meer voor het zeggen in je leven. En kijk, eigenlijk, ja, voordat je de Heer Jezus leert kennen, dan word je meegesleurd door je begeerte. Daar heb je ook geen moeite mee. Vind je wel, op zich wel prima, hè? Misschien dat je soms nog zegt van, nou, dat had ik niet moeten doen of zo. En dat is toch niet helemaal goed. Maar ja, je gaat er niet echt mee strijden. Waarom zou je dat doen? Misschien nog om de hemel te verdienen? Ja. Maar haat je de zonde ook? Je zegt, ja, maar die zonde die onteerde God en daar doe ik God verdriet mee. Kijk, als dat in je hart komt, hè, die liefde van de Heere, dan, Dan wordt die macht gebroken. Die macht van die boze lusten van het vlees. En dan kun je nog wel uit zwakheid in zonde vallen. Ik heb het wel eens eerder gezegd, denk ik, in een preek. Hè? Vroeger liep jij achter de zonde aan en nu loopt de zonde achter jou aan. Dat is toch anders? Dat voelen we wel. Je kunt in zwakheid uit de zon, in de zonde vallen, maar je kan niet meer in de zonde leven, want dat wil je niet meer. En op het moment dat je in de zonde valt, dan sta je er ook weer uit op. Hè? We hebben het vanmorgen nog gelezen uit dat doopformulier. Als je in de zonde valt uit zwakheid, niet in die zonde blijven liggen, niet denken van nou ja, ik heb nou toch gezondigd en het wordt met mij toch niks meer. Nee, want de doop is een ontwijfelbaar getuigenis, hè, dat wij een verbonden genade met God hebben. Dus de Heere die zegt in die doop, ja maar ik geef jou alles. Sta op uit die zonde. Bekeer je er weer van. Keer terug tot de Heere. Breek ermee. En dat doe je dan ook. Je kunt er niet meer in leven. Hè? Je leeft in de Heer Jezus. En je oude mens wordt met hem gekruisigd, gedood en begraven. Nou gemeente, dan kom ik ook bij Efeze 4. Dat we samen lazen. En ik zei het al, vooral vers 17 tot en met 24. En ik vat het maar een beetje samen wat daar staat. Paulus die zegt eigenlijk, ja nu jullie de Heer Jezus hebben leren kennen. Nou is het anders geworden in jullie leven. Jullie leven niet meer zoals jullie vroeger deden. En zoals de mensen om jullie heen dat nog steeds doen. Ze kennen de Heere God niet. Ze leven zoals ze dat zelf goed vinden. Ze zijn ongevoelig voor wat God wil. Ze zijn overgeleverd aan de zondige verlangens van hun hart en daar lopen ze gewoon achteraan. Maar zo is het bij jullie niet. Als jullie de Heer Jezus hebben leren kennen. Als jullie door hem onderwezen zijn, ja, dan weten jullie dat de bedoeling is dat jullie die oude mens afleggen. De verdorvenheid, zegt hij, de boosheid van je oude bestaan. En dat je je bekleedt met een nieuwe mens. De mens die naar het beeld van God geschapen is. In ware gerechtigheid en heiligheid. Nou gemeente, dat sluit helemaal aan bij wat onze catechismus zegt. Die oude mens die wordt gekruisigd, gedood en begraven, die wordt weggedaan met de Heer Jezus, gaat hij het graf in. En daarom worden de boze lusten van mijn vlees ook gekruisigd, ook gedood en begraven door de kracht van de Heer Jezus. Nou gemeente, dat is natuurlijk wel een levenslange strijd. En daar kom ik hier op aarde niet klaar mee. Sterker nog, die strijd die intensiveert. Het is niet zo dat je denkt van ja, nou ja, eerst leefde ik in de zonde en toen kwam ik daar langzaam een beetje bovenop. En zo werd ik steeds heiliger en steeds beter. En nou, iemand heeft wel eens gezegd, hè, wat is dat nou, heiligmaking? Dat is een grotere zondaar worden, wel minder zonde doen. Maar dat heb je zelf niet zo in de gaten. Hè? De strijd die wordt heviger. Maar uiteindelijk is die strijd inderdaad pas voorbij. En zijn die boze lusten van het vlees pas voorbij als je de laatste adem uitblaast. Die oude mens die wordt gekruisigd. Die boze lusten worden gekruisigd. Nou een kruisiging vroeger dat was een langzame dood. Hè? Dat was niet een dood. Van een half uurtje of zo. Hè. Ze zijn ook heel verrast als de Heer Jezus al zo snel gestorven is. Kruisiging, dat is een martelgang. Hè. Dat duurt uren, dagen soms. En langzaam bloedde zo iemand leeg. Langzaam verstikte die. Langzaam stierf die. Kijk, zo gaat het ook in het leven van het geloof. Met die oude mens. En wat een strijd rondom dat sterven van die oude mens. Wat een strijd rondom het sterven van die boze lusten. Daar heb je iedere dag heb je daar weer mee te maken. En steeds steken ze de kop weer op. En als je denkt, nou ik heb er één onder de knie en ik heb er één verslagen. Ja, dan zijn er 10 andere vijanden die zo weer voor je staan. Hè? Die oude mens die lijkt soms springlevend. Dat is die niet. Hij heeft de doodsteek gekregen in Christus. Hij hangt te sterven aan het kruis, maar hij, ja, hij verroert zich nog wel. Hè? Hij lijkt wel springlevend. En die strijd die wordt maar meer. Waarom? Omdat je die zonde ook steeds beter gaat zien. Hè? Omdat je het ook steeds beter doorkrijgt. Wat eerst helemaal geen zonde was, dat wordt ook zonde voor je. En daar ga je ook tegen strijden. En gemeente, wat is er dan ook een troost in het lijden en sterven van de Heer Jezus? Want ik hoef dat nou niet in eigen kracht te doen. Die strijd is zwaar, die strijd is heftig, jij wel. Maar niet in eigen kracht de zonde te lijf. Nee, ik mag het ontvangen vanuit Hem. En door zijn kracht tegen de zonde strijden. En door zijn kracht ook mijzelf aan hem toewijden. Door zijn kracht ook mijzelf aan hem opofferen. Hè? Ja, gemeente, het is ook zo. Hè? Als u dat nou wil, als jij dat nou wil in je leven. Als je niets liever wil dan die oude mens kruisigen, doden en begraven. En als je zegt, daar vind ik vreugde in. Als ik merk dat die oude mens aan het sterven is. Al spartelt hij nog zo tegen. Nou, als je er in tegendeel ook last van hebt en verdriet van hebt. Als die oude mens zo springlevend is. Kijk, dan is dat dus ook vrucht van het kruis van de Heer Jezus. Dan is dat vrucht van zijn lijden en sterven. Van zijn dood, zijn begrafenis. Dat komt door zijn kracht in je leven. En door die kracht mag een christen in het leven staan. En ja, gemeente, dat is een stervend leven. Dat is een stervend leven. Dat is sterven naar God toe. Dat is ook opstaan in een nieuw leven. Dat is ook inderdaad jezelf opofferen als een offer van dankbaarheid. Nou, een offer wordt wel verteerd, hè? Wordt wel verbrand. Dat gaat op in rook. Een offer van dankbaarheid. Nou, gemeente, daar zou nog heel veel over te zeggen zijn. Maar ik wil toch ook nog iets zeggen over vraag en antwoord 44. En onze catechismus die vraagt, waarom volgt daar, en met daar wordt bedoeld hè, de 12 artikelen, waarom volgt in de 12 artikelen neergedaald ter helle? Nou, ik weet niet precies wat u denkt, wat jij denkt bij de hel. Dat is natuurlijk een heel naar woord. Hè? Daar denk ik liever niet aan. Maar hier wordt de hel wel verbonden aan de Heer Jezus. Hij is neergedaald in de hel. En dat volgt in de 12 artikelen op zijn sterven, zijn begraven worden. En er is in de geschiedenis van de kerk wel gezegd dat de Heer Jezus in de hel geweest is nadat hij ook gestorven en begraven is. En dan moet je eigenlijk dat woord hel meer opvatten als het dodenrijk. De plaats waar de doden kwamen. En er wordt dan ook wel verschillend over gedacht. Over wat de Heer Jezus daar dan gedaan heeft. En er zijn mensen die zeggen, nou, hij heeft in de hel zijn overwinning. Op de duivel, de dood en de hel uitgeroepen. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald. Op Golgotha gezegd, het is volbracht. En toen is hij naar de hel gegaan om daar ook eigenlijk ja, de poorten van de hel hè, op zijn rug te nemen. En te zeggen, ja, ik heb nu de sleutels van de hel. Ik heb overwonnen, ik heb de dood overwonnen. Andere mensen zeggen, ja, hij is naar het dodenrijk gegaan om daar ook nog het evangelie te preken. Hè? Dat ligt wel in elkaars verlengde. Hij heeft ook mensen toen uit de hel bevrijd, uit het dodenrijk nog bevrijd. En daarvoor wijzen ze dan ook op een tekst uit de eerste brief van Petrus. Waar staat dat de Heer Jezus gepreekt heeft tot de geesten in de gevangenis. En dat hij aan doden het evangelie verkondigd heeft. Nou ja, dat kun je ook wel eenvoudiger uitleggen, hè? Namelijk dat mensen die gestorven zijn toen ze in leven waren, het evangelie gehoord hebben. Hè? Daar heb ik al een keer hier over gepreekt, ook over dat gedeelte uit 1 Petrus, rond een hemelvaart. U zou het nog terug kunnen zoeken op de website als u dat verder nog wil horen, wat ik er toen over gezegd heb. Je kunt er nog wel meer over zeggen. Maar Ik ga er nu niet dieper op in. Eén probleem met deze uitleg. Dat de Heer Jezus na zijn sterven in de hel geweest zou zijn. En dat weten de jongens en de meisjes ook wel. Hè? De Heer Jezus die hing aan het kruis. En er hingen twee mannen naast hem. Wie waren dat? Dat waren twee misdadigers. Twee boeven, twee rovers. Moordenaars worden ze ook wel genoemd. En een van die mannen die kwam tot bekering en die zei tegen de Heer Jezus, denkt u aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat zei de Heer Jezus toen tegen hem? Toen zei de Heer Jezus, heden, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Nou, dat wekt toch op zijn minste indruk, hè, dat de Heer Jezus na zijn sterven niet naar het dodenrijk, niet naar de hel gegaan is, maar naar zijn Vader in de hemel. Naar het paradijs. En wat zegt de Heer Jezus? En dat is eigenlijk de tweede reden dan. Hè? Wat zegt de Heer Jezus als die sterft? Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Met andere woorden. Hij ging met zijn ziel niet naar de hel, maar naar de hemel. Naar zijn Vader. Nou, er zijn er ook wel mensen die zeggen, ja zie wel, dat klopt dus niet, hè, wat we in de geloofsbelijdenis belijden, dat de Heer Jezus naar de hel gegaan is. En dat moeten we dan ook maar uit de geloofsbelijdenis weghalen. Nou, dat is ook weer een iets te snelle conclusie. Want de Heer Jezus is wel in de hel geweest. Maar niet, zoals ik het net heb uitgelegd, niet nadat hij gestorven en begraven is. Hij is daarvoor in de hel geweest, voordat hij begraven werd, voordat hij stierf. Het gaat over wat de Heer Jezus heeft meegemaakt in zijn lijden. Al dat lijden waar hij doorheen moest. We kunnen denken aan Gethsemane, waar zijn zweet tot grote druppels bloed werd. En we kunnen vooral ook denken aan het kruis. Waar hij, zoals de catechismus het hier zegt, onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwellingen heeft meegemaakt. En bijzonder toen hij aan het kruis hing onder de toren van God. En toen hij het uitriep. Daar heb ik met Goede Vrijdag over gepreekt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Catechismus legt uit, kijk in al die dingen. Heeft hij de hel ervaren. Het verlaten zijn van God. Dat is de helse benauwdheid. En dat is de helse pijn. En zegt onze catechismus dat hij dat heeft meegemaakt. Daar ligt nou zoveel troost in. Hoe zegt ons avondmaalsformulier het? Hij van God verlaten. Omdat ik nimmer meer, nooit meer, door God verlaten zou worden. Vraag en antwoord 44 zegt het zo, het antwoord. Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, helemaal vertroosten, dat mijn Heer Jezus Christus, dat is innig hè, mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij zijn ganse lijden, maar in die zonde aan het kruis gezonken was, dat hij mij daardoor van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ja. Dat mag het geloof belijden. De Heer Jezus heeft mij van de helse benauwdheid en pijn verlost. Hij is in de hel geweest. Omdat ik daar niet naartoe hoef. De Heer Jezus hoefde daar niet naartoe. Hij had het er niet naar gemaakt, nooit iets verkeerd gedaan. Geen lichaam van de zonde, waar ik het al over gehad heb. En hij ging er naartoe, vrijwillig. Hij nam het op zich. Al dat mensen die het wel verdiend hebben. En die dat eerlijk moeten belijden. Daarvan verlost zouden worden. Gemeente, wat een wonder is dat. De angst van de hel kan wel eens groot zijn. We hebben het gezongen, we hebben het gehoord vanuit Psalm 116, hè, dat de angst van de hel mij alle troost deed missen. En de aanvechtingen in het leven kunnen hoog zijn en groot zijn en diep gaan. Maar als ik de Heer Jezus ken, dan mag ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zijn en troost ontvangen. Dat hij mij verlost heeft van die helse benauwdheid en pijn. Gemeente, wat is dat een groot wonder. En hoe is dat voor u? Hoe is dat voor jou? Alles wat je nou gehoord hebt. En u gehoord hebt uit deze catechismus zondag. Is nou dat lijden en sterven van de Heer Jezus ook kostbaar geworden? Dat is eigenlijk dezelfde vraag als die ik vanmorgen gesteld heb. Hè? Dat je zegt ja. De Heer Jezus alleen. Hem moet ik hebben. Nee, niet in eigen kracht krijg ik die zonde er niet onder. In eigen kracht, ja, dan zit ik alleen maar in de schuld en in de zonde. Maar nou is Hij het, die verlost. Gemeente, ik ga er geen gewoonte van maken om de preek af te sluiten met een gedicht. Maar ik wil het toch weer doen vanavond. Het is een bekend gedicht. En de titel daarvan is Het wachtwoord van de hervormers. En ik dacht ook dat het toch wel goed aansloot bij de preek van vanavond. Misschien kent u het ook wel. Het is een gedicht van Robert Murray McChain in het Nederlands vertaald. Hij heeft het in het Engels gedicht. En het gaat als volgt. Ik lees niet alle coupletten, maar ik kies er een paar coupletten uit. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Als sprak er een stem uit de heilige bladen van het lam met de zonde van de wereld beladen. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre. In mijzelf zo rijk. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik welke eisen Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Gemeente, laten we samen ook luisteren nu naar Psalm 16 en thuis meezingen. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijdt. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij danken u voor uw evangelie. Heer Jezus, dat u zo de dood van karakter weet te veranderen. Ja, dat is voor ons haast niet te bevatten. En ons geloof is ook maar zo klein en zo zwak. Maar Heere, wij bidden u, geef dat wij het toch van harte kunnen zeggen. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. Ja, daar hoort ook bij dat u, Heer Jezus, gestorven bent, begraven, neergedaald in die benauwdheden, in die angsten. En dat u daardoorheen ook mensen die ja, daar eeuwig in hadden moeten omkomen, verlost. Heere, mogen wij het allemaal weten. Waar dat gedicht mee eindigt, gestorven voor mij. Heere, wat een wonder. Want er gaat de kracht, Heer Jezus, van u uit. De kracht van uw kruis. De kracht van uw dood. Als daar al zoveel kracht van uitgaat, Heere, dan moeten we nog stil erbij gaan staan dat u bent opgestaan, Heer Jezus. En die kracht, die opstandingskracht, dat samen, Heere, dat verandert ons leven. Dat doet ons zo anders in deze wereld staan. Dan worden we echt van boven geboren, wat we vanmorgen hoorden. Totaal vernieuwd. Zodat heel dat oude bestaan een oude mens wordt. En u, Heer Jezus, in ons opstaat. En Heere, dan wilt u ons leiden, ook onder het Heilige Kruis. Ja, het is waar, Heere, wij krijgen hier op aarde geen rustige vaart, lang niet altijd in ieder geval. En er is nog veel strijd. En ja, Heere, dat kennen we allemaal. Tenminste, we hopen dat we het ook de goede strijd van het geloof kennen. Heere, geef dat dat zo zal zijn. Dat we echt die zonde haten. Dat we echt ja, zo aan u verbonden zijn. En zo met u verbonden zijn. Dat die oude mens, dat we die, ja, dat die gekruisigd wordt en sterft en begraaft. Ik sterf elke dag, zegt Paulus, elke dag. Heren, o mag dit ons leven zijn. Mag de Heer Jezus ons leven zijn, Heren. Ja, wat een rijkdom in die catechismus. Wat ligt daarin, Heere God? Ja, dan moet u ook maar elke keer die mond van die dominee openen. Want, Heere God, hoe kan ik dit nou uitleggen? Hoe kan ik dit nou verkondigen? Deze rijkdom. Heere, dan hebben we nodig dat u zelf ons daarin leidt. Met die geest. En dat die geest ook in ons woont. En dat die geest ons zo ook weer leidt. Ook deze week weer. Ook naar de dankdag toe, Heere God. Mogen we ook dankdag hebben in coronatijd. Heere, geef ons een dankbaar hart. Dat hebben we ook uit onszelf niet. Daar ging het ook wel over. Heer Jezus, door uw dood, door uw offer, doordat u zich opgeofferd hebt aan uw Vader, wekt u daardoor ook die dankbaarheid in ons hart, Heere. Echte dankbaarheid. En dat wij onszelf zo aan u opofferen. Heere, mag het zo dankdag worden? Ja, dat wilt u toch? Dat wilt u toch zien in ons leven? Heere, wij danken u dat u zo ons deze woorden nog gaf. En maakt u het werkelijkheid in ons leven. Maak uw weldaden wonderbaar. U die uw kinderen wilt behoeden. Heere, wij mogen u hartelijk danken. En u bidden en u vragen. Wees met ons, ook deze zondagavond, de week die begonnen is. Het werk wat we moeten doen. Als we buiten het arbeidsproces staan, als we naar school toe gaan, wat onze taken ook zijn, waartoe u ons ook roept, wees ons goed en nabij. En mag uw naam alle eer ontvangen. Wij bidden het u, in de naam van uw Zoon, die gestorven is, begraven, nedergedaald ter hel, maar ook is opgestaan. Uw naam lof, in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen nog luisteren naar Psalm 56, het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56:6. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.